Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Marcus, het eerste hoofdstuk, de versen 21 tot en met 45. Dus de schriftlezing is Marcus 1, 21 tot 45.
En ze kwamen binnen Capernaum, en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde leerde hij. En ze versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbenden en niet als de schriftgeleerden. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest, en hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vragen, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht en ook den onreine geest gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden aan, uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas, met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met koorts, en terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande, vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts, en zij diende hen lieden. En als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad werd bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En er wierpen vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was opgestaan zijnde, ging hij uit en hij ging heen in een woeste plaats en bad al daar. En Simon die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en wierp de duivelen uit. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën. En tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de handen uit en raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatse terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan en zeide tot hem, zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf de priester en offer voor uw reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde begon vele dingen te verkondigen en dat woord verbreidende, alzo dat hij niet meer openlijk in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen. En zij kwamen tot hem van alle kanten.
De tekst voor de te lezen prediking is uit Marcus 1, het u voorgelezen gedeelte, het tweede gedeelte van vers 41. Dus Marcus 1, vers 41b, deze woorden, ik wil, word gereinigd. Geliefde gemeente, tijdens zijn rondwandeling op aarde heeft de Heer Jezus vele wonderen verricht. Velen die door ziektes waren getroffen, werden door Jezus genezen. Ook bracht men personen tot de Heer die door de duivel waren bezeten. En Jezus dreef de onreine geesten uit en liet de duivels niet toe te spreken. Deze wonderen waren een onderstreping en bevestiging van de prediking van het evangelie van het Koninkrijk Gods. Dit maakte veel indruk op de mensen. In heel het land Galilea ging het gerucht van zijn prediking en zijn wonderen uit. Tientallen kwamen met hun noden tot Jezus. Er was een groot verschil tussen Jezus en de andere rabbijnen. Jezus sprak met gezag. Bij de schriftgeleerden was het een formeel onderwijs. Er ging niets van uit. Er was geen geest en leven in. Maar de Heer Jezus sprak als machthebbende. Hij predikte in betoning van geest en van kracht. Hij gebood met macht de onreine geesten. Zij waren Jezus gehoorzaam. Hier kwam iets openbaar van de overwinnende kracht van het evangelie in het leven van zondaren. Men stond versteld van zijn gezag. De schriftgeleerden haalden in hun leer de namen van anderen aan, om zo hun woorden kracht bij te zetten. Maar bij Jezus ontbreken zulke verwijzingen. Hij leert in eigen naam. Hij betoont zijn eigen autoriteit, alsof hij zelf gerechtigd is Gods woord te verkondigen en te verklaren. Dat wekt verbazing. Wat is dit voor een nieuwe leer? Is deze rabbi meer dan de schriftgeleerden? Hij leert als machthebbende van Gods wegen. En inderdaad, de bedoeling van de evangelist Marcus om de aandacht te vestigen op het gezag van Jezus, voor zijn soevereine macht moet alles wijken en zwijgen. Gods reddende kracht tot behoud van zondaren breekt door. Deze vrijmachtige genade kent geen grenzen. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En daarom vraagt dit gezag erkenning. Deze nieuwe leer wil aanvaard worden. Wie hem verwerpt en niet tot berouw komt, zal door ongeloof verloren gaan. Maar, zegt u, is die macht van Jezus ook voor mij voldoende om mij te bevrijden uit de heerschappij van zonde en Satan? Zou de Heere zijn gezag willen gebruiken ook voor mijn verlossing? Geldt die reddende kracht ook mij en hoe weet ik dat? Of u zucht onder de macht van de boze en de trekking van zonde en wereld. U voelt zich gevangen en opgesloten en kunt maar niet tot ruimte komen. Zijn er werkelijk geen grenzen aan Jezus' macht? In de bevrijding van de Melaatse vinden Jezus' genezingen met gezag een hoogtepunt. Marcus beschrijft dit wonder als een climax. Zelfs een Melaatse kan door hem verlost worden. En wat ligt daar een geweldige troost in. De Heere redt uit elke nood. En wie tot hem komt, wordt geenszins uitgeworpen. En dit gebeurt wel in een weg van recht en genade. Opdat alleen de macht van de Heere Jezus geprezen zal worden. Laat ons met dat doel dan luisteren naar de boodschap van dit evangeliewoord. En het thema is: Jezus geneest met gezag een Melaatse. Ten eerste letten we op de erkenning van dat gezag. In de tweede plaats de uitoefening van zijn gezag. En ten derde de legalisering van dat gezag. Dus Jezus geneest met gezag een Melaatse. De erkenning van dat gezag, de uitoefening van zijn gezag en de legalisering van dat gezag. De gebeurtenis die Marcus hier beschrijft vond plaats na de bergrede. Er kwam een Melaatse tot Jezus. Deze formulering wijst erop dat Jezus op dit moment niet onderweg was, maar ergens verblijf hield, in een huis of in een synagoge. Dat maakt het komen van die Melaatse zo opmerkelijk. Want iemand die aan Melaatsheid leed, mocht niet in de stad komen, laat staan in de synagoge. Melaatsheid was een vreselijke ziekte. We moeten denken aan een soort lepra. Op de huid kwam er uitslag en er plekken of zweren maakte dat bij het zien van de Melaatse de gedachte van afzichtelijkheid opkwam. Het woord Melaats werd met een zekere walging uitgesproken. Melaatsheid kon ook in de huizen en in de kleding voorkomen, in vormen van vochtplekken en schimmel. Melaatsheid tast aan en woekert voort. Zo is het een beeld van de verdorvenheid van de mens. Een melaatse was feitelijk ten dode opgeschreven. Zo woekert de zonde voort in het leven van de gevallen zondaar. Dit leven is niet dan een gestadige dood. De schimmels en vlekken der ongerechtigheid maken dat duidelijk in ons leven. Ons aangetaste bestaan loopt uit op de dood. En dat door eigen schuld. Omdat wij ons losgescheurd hebben van onze schepper, de bron des levens, zijn we zelfs aan de verdoemenis onderworpen. Zien we in de ellendige toestand van die melaatse ons eigen beeld? Gans melaats, er deugt aan mij niets, zelfs aan mijn beste werken kleven gebreken. En o dat inwonend verderf, nooit ben ik zonder zonde. Drijft het ons uit naar de Heere? Die melaatse kon zijn leven niet meer in eigen hand houden en nam de toevlucht tot de Heere Jezus. Wie het door genade, Gods genade gaat doorleven, ik voel door stinkende etters weer mij verteren, kan het daarin niet meer uithouden. Hij moet los van zijn verdorvenheid, bevrijd worden van zijn zonde. Zalig is hij of zij die door de nood gedreven zich tot God om hulp begeeft. Maar mag dat wel? Kan ik tot de Heere Jezus de toevlucht nemen? Ben ik daartoe wel gerechtigd? Mijn zonden zijn zo vele. Is mijn schuld niet te groot? Een ander vraagt zich misschien af of zijn ellendekennis wel genoeg en naar waarheid is. Er moet nog heel wat meer ontdekking komen voordat ik tot de Heere zou roepen. Met al dit soort vragen en gedachten kunnen we nog op grote afstand van de Heere blijven. Weer anderen gaan er zonder meer vanuit dat Jezus voor zondaren is gestorven en dat nemen ze dan aan met een verstandelijk geloof, zodat ze zich om de ernst van de zonde niet meer druk maken. En zo kunnen we ons op de been houden met onze eigen godsdienst, terwijl we het vluchten als zondaar tot Christus niet kennen. Wie echt zijn nood leert zien, krijgt de Heere nodig. Die melaatse man bleef niet steken in zijn redeneringen. Hij vroeg zich niet af, ben ik wel echt melaats, of ben ik niet te slecht voor Jezus? Het was nood bij hem en dat dreef hem uit naar de Heere. Dat is steeds weer typerend in het evangelie. Zij die Jezus echt nodig hebben, komen tot hem. Het is een kenmerk van de trekkende genade des Vaders in het leven van de zijnen. Een melaatse stond onder de straf en de tucht van God. In zijn wet heeft de Heere vastgelegd dat een melaatse onrein is. Een priester moest na onderzoek hem onrein verklaren. Zijn plaag zou op zijn hoofd zijn. Hij moest zijn ziekte en de gevolgen daarvan zelf dragen. Voor een melaatse bood de wet geen bescherming. Hij was in tegendeel onderworpen aan het gericht van God. Het is een hopeloos geval, een kind des doods, onrein volgens de wet. Dat betekent dat hij van de cultus was uitgesloten. Hij mocht niet in de tempel komen. De samenleving werd voor zulken beschermd door de bepaling dat de melaatse alleen moest wonen. Hij mocht niet in de bewoonde wereld komen, maar moest in afzondering zijn. Hij moest met gescheurde kleren lopen en vanwege de stinkende adem de bovenlip bedekken. En tot de mensen moest hij roepen, onrein, onrein. De melaatse werd als een direct tuchtmiddel in Gods hand gezien. De jongens en meisjes in de kerk weten wel wie er met deze ziekte werden getroffen. Dat was Mirjam, omdat ze tegen Mozes sprak. En Gehazi, omdat hij loog. Ze werden melaats, een duidelijke straf van God. Hoe zal zo'n melaatse dan onder de mensen durven komen? Hij is door God zelf buitengesloten. Zal zo'n mens dan naar Jezus mogen gaan? Volgens de wet moest hij inderdaad afstand houden. Als hij nalaat te roepen onrein, kan hij gegeeseld worden. Hij hoort immers niet bij de levenden. Zijn plaats is aan de andere kant, waar de dood heerst. Als die melaatse toch tot Jezus komt, overschrijdt hij de grens. Hij is in overtreding. Hij mag niet tot Jezus komen. Laat staan dat hij het recht heeft om voor Jezus op de knieën te gaan. En toch gaat hij. Zijn nood is zo groot dat hij de grens doorbreekt. Niets en niemand kan hem tegenhouden. Geen macht ter wereld kan hem afhouden van Christus. Zien wij hier niet het doorbrekende werk van Gods onwederstandelijke genade? Als de Heere gaat trekken, wie zal het dan keren? Dit is de openbaring van de grootheid en de macht van de Heer Jezus. En het geheim, die melaatse erkent Jezus' macht. Hij buigt voor het gezag van Christus. Zie mij, Heere, wie elk moet duchten tot u vluchten. Is die erkenning ook in onze harten? Duchten, vrezen, eren wij de Heere? Als we niet groot van de Heere denken en zijn macht tot redding niet erkennen, zullen we niet de toevlucht tot hem nemen. De Heilige Geest leert groot van de Heere te denken en klein van zichzelf. Die melaatse komt biddende en valt voor Jezus op de knieën. In ootmoed buigt hij voor de Heere. Zonder ootmoed geen ware erkenning. In dat smeken beleidt hij de macht van de Heere. In die knieval onderwerpt hij zich met eerbied aan Jezus. Hij erkent de Heere als de sterkere, zelfs over zijn nood en dood heen. Zien we het grote verschil? De scharen hoorden Jezus graag spreken. Er was bij hen bewondering, maar meer niet. Ze beseffen niet dat ze verloren liggen, dat de vloek van God hen moet treffen. Maar die melaatse, zo van God geplaagde, valt voor Jezus neer. Deze man had de Heere echt nodig. Voor hem is Jezus de enige die kan helpen. En zo overtreedt hij het afzonderingsgebod. In de overtuiging, Jezus kan helpen en verlossen. En hij smeekt het. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Hij heeft een vast geloof in Jezus' macht. Hoe komt dat? Hij is overtuigd van zijn eigen onmacht. Zelfs kan hij zich niet helpen. Niemand kan uitkomst geven. Bent u er zeker van dat u er zelfs niets aan kunt doen? Het ligt niet in de macht van de mens om te verlossen. Hoe noodzakelijk is het dat wij hiervan overtuigd worden? Het is slechts de halve waarheid. Want het andere is dat de Heere machtig is. Hij kan alles. Heeft Jezus het niet getuigd? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er zijn dus geen grenzen gesteld aan Christus' macht. Die melaatse is ook overtuigd dat de Heere er alles aan kan doen. En zo breekt zijn geloof hierdoor. Er werden vele zieken tot Jezus gebracht. Hij is de beste arts. Hij is zeer kundig in het uitdrijven van demonen. Zelfs bezetenen werden door Jezus bevrijd. Maar wie dacht eraan om een melaatse tot Jezus te brengen? Niemand. Daarin is Gods slaande hand immers aanwezig. Een melaatse heeft reiniging nodig. Dat is geen mensenwerk. Dus die melaatse vraagt iets onbehoorlijks aan Jezus. Dit wordt nooit door mensen gedaan. Het is feitelijk onmogelijk dat een melaatse genezen kan worden. Maar deze man gelooft dat Jezus meer is dan een mens. Hij kan iets goddelijks doen. Tot die erkenning moet het komen, ook in ons leven. Door God alleen kan ik verlost worden. Niets zal bij hem onmogelijk zijn. Dan wordt het ook een persoonlijke zaak. Mij reinigen. Die melaatse doet een beroep op Christus' macht voor zijn persoonlijk geval. We kunnen overtuigd zijn van Gods leiding in het wereldgebeuren en van harte meezingen zijn machtig arm beschermt de vromen. Maar als we niet persoonlijk Jezus' gezag tot behoud erkennen, wat zal het ons baten? Het moet toch de belijdenis van ons hart zijn. De Heere kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Of is dat juist de strijd in uw hart? Kon ik maar in de troost van die wetenschap mijn weg gaan. Hoe zwaar en moeilijk valt het soms de kruisdrager om te geloven dat de Heere ook aan hem wil gedenken. Dan leeft de vraag van binnen, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de allerhoogste van mijn plagen en bittere rampen kennis dragen? Laat het komen van deze meelaatsheid u dan mogen aanmoedigen om ook uit te gaan tot die machtige heiland. Hoort u wat die meelaatse bidt? Hij vraagt niet, bevrijd mij van mijn meelaatsheid. Nee, hij smeekt om reiniging. Dat is meer dan alleen van de kwaal bevrijden. Hij moet rein worden van zijn schuld af, opdat het oordeel der wet van hem niet meer zal treffen. Dit aspect wordt nogal eens voorbij gezien. Sommigen hebben Jezus alleen nodig om uit de ellende bevrijd te worden. In de nood van ziekte of ongeluk, echtscheiding of drugsverslaving gaf de Heere uitkomst en getuigt dan vrijmoedig over de hulp door Jezus. Maar over het zondaar worden hoort men niets. De vraag waar is de schuld gebleven komt niet aan de orde. Maar als het Gods werk tot zaligheid is, gaat het nooit buiten de schuldbelijdenis om. Bij de ware erkenning van Jezus' gezag behoort het zich schuldig kennen. Ze kunnen om het recht der wet niet heen. Gods eisen zijn rechtvaardig, goed uit zijn hand voortgekomen. En nu als gevallen schepsel met God verzoend te moeten worden, dat kan geen mens. Daartoe is alleen de Heere Jezus in staat. Hij is ertoe bekwaam en bevoegd. Dat is de inhoud van zijn belijdenis. Gij kunt, hij kan reinigen. Zij die het bekennen, ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Zulken komen in onderwerping. Die meelaatse onderwierp zich aan de wil van Christus, indien gij wilt. Verraadt dit twijfel in zijn hart? Gelooft hij niet zeker dat de Heere bereidwillig is om hem te helpen? Er zijn mensen die deze gedachte toegedaan zijn. Als de Heere het maar wil, alsof ze zelf bereid zijn, maar nu moet God het ook nog willen. Het is heimelijk de schuld op God schuiven. Dan ben je nog niet afgestorven aan eigen werk. Anderen doen in de geest van het remonstrantisme een appel op de wil van de mens. Je moet het zelf willen, dan gebeurt het. Ook daar is een verloochening van het vrije genadewerk Gods. Zie bij deze meelaatse de afhankelijkheid. Indien gij wilt. Dat is niet in twijfel, maar in vertrouwen. Een vertrouwen aan de Heere in de overgave aan hem. In de bescheidenheid van een smekeling. Want hij ligt hier in zijn onwaardigheid voor de Heere. In zichzelf veroordeeld. En daarom geen ijdele redenering of bezorgdheid. Maar heilige geloofswerkzaamheid. Indien gij wilt. Dat zal toch een wonder zijn. Ik heb geen recht. Ik ben niet waardig, maar uw bereidwilligheid, daar ligt het in. Daarom kan het. In de zielenworsteling, och, wordt mijn ziel door u gered. Een beroep doen op de barmhartigheid Gods. En deze erkenning van Jezus' gezag gaat het om zijn werk en eer. Vertrouw u toe aan de goede wil van Christus. Dan leeft het in uw hart. Och, mocht u het zo willen doen, niet lijdelijk, maar pleitend op het welbehagen Gods. En zo mag een rechteloze in zichzelf zich overgeven aan de bereidheid en de macht van de Heere, die zondaren zalig maakt uit louter welbehagen. En dan gaan we naar het tweede. Wat is de reactie van de Heer Jezus? Hoe zal zijn houding zijn tegenover deze ellendige? Tot dusver bewoog de Heer Jezus zich vrij onder de mensen. Hij had bijzondere aandacht voor de nood en de ellende van zondaren. Jezus betoont zijn ontferming. Wie hem aanroept, krijgt antwoord. Heeft iemand de Heere nodig? Hij komt. Dringen de mensen bij Jezus aan? Hij is bereid. Maar nu, tegenover deze melaatse, deze man kan Jezus naaste niet worden. Een onreine die buiten de gemeenschap staat. Als het om de genezing van de melaatse gaat, is er niet zoveel verschil met een andere zieke. Maar hier geldt een bepaling van de wet. Wat vindt Jezus van die grensoverschrijding? Handhaaft de Heere die doodslijn tussen rein en onrein? Eerbiedigt de Heere de voorschriften van de wet in deze? We lezen in vers 43 dat Jezus hem terstond van zich deed weggaan. Na zijn genezing moest die man weer zo snel mogelijk bij Jezus vandaan. Uit de vertaling zou je de indruk krijgen dat het een gewone handeling is. Maar Marcus gebruikt echter een woord dat betekent heftig wegjagen. Jezus barst uit in heilige toorn. Hij is zeer emotioneel en stuurt hem verontwaardigd weg. Je hebt, jongelui, wel eens bij een paard gestaan. Zo'n paard kan ineens gaan briesen en snuiven. En dan schrik je, dan deins je achteruit. En daaraan moeten we denken. Briesend van toorn drijft de Heere hem de deur uit. Deze houding past bij de confrontatie met zo'n melaatse. Wat moet je anders met hem doen dan hem toornig wegsturen? Hoe waagt hij het, zo'n van God geplaagde onder de mensen te komen? Het huis waarin hij komt wordt door die onreine onbewoonbaar. Jezus werpt hem uit. Met deze handeling komt Jezus niet in strijd met de Joodse opvatting. En toch is deze gebeurtenis de inleiding op een reeks conflicten tussen Jezus en de Farizeeën. Het eerste gedeelte van zijn openbaar optreden in Galilea wordt hiermee afgesloten. Nu begint de strijd, die zal uitlopen op zijn veroordeling en op zijn kruisdood. Hoe komt dat? Wat Jezus doet met die melaatse is toch niet in strijd met de wet van God? Eerder het tegendeel is waar. Zoals Christus handelt, is het tot bevestiging van de wet. Maar toch is er een groot verschil. De wet sluit die melaatse buiten. Dan is hij een uitgebannene. Iemand die in het heiligdom voor God niet kan verschijnen. Hoeveel offers hij ook aan God had toegezegd. En Jezus maakt ook een afwerend gebaar en drijft hem uit. Maar eerst doet de Heere wat anders. Hij stuurt hem pas weg nadat Jezus hem heeft genezen. En dat is het opmerkelijke. Dat werpt een heerlijk licht op Jezus Christus. Dit is de evangelieverkondiging van de zaligmaker voor de grootste der zondaren. Ziet op Jezus wat hij doet met deze melaatse. Hij keert zich niet van hem af. Hij valt hem niet hard met bestraffingen en verwijten. Jezus is innerlijk met barmhartigheid bewogen. Ik wil, word gereinigd. De Heere is vol ontferming. Hij is met diep medelijden vervuld. Die smekende ogen, dat toonbeeld van ellende, dat toevluchtnemend geloof, het laat Jezus niet koud en onbewogen. Innerlijk barmhartigheid. Jezus voelt die man aan als diens ellende. Hij neemt dat lijden in zich op. Jezus is er geheel bij betrokken. Ja, er deelgenoot van. En dat is barmhartigheid, vrije ontferming. Niet dat er in die melaatse redenen zijn of dat hij zielig is. Nee, dit is duidelijk een bewijs van zondaarsliefde. Jezus is de bereidwillige verlosser. En met het gezag van de Messias, de van God gezonden zaligmaker, spreekt hij: ik wil, word gereinigd. Is dat niet een groot wonder, om in die ontferming te mogen delen? Wie ontvangt dat, die hulpeloze, die ellendige, die onder het vonnis van onreinheid ligt? Hij kan niet over die grens dan als een melaatse. Hij kan zichzelf niet reinigen. Hij is als een lijk tussen de levenden. Verstaan we dit? We weten dat we zondaren zijn. Maar doorleven we dat ook voor God, het niet kunnen te bestaan. Door de overtuiging van zonde worden er bittere tranen geschreid. De eigen schuld klaagt ons aan. Het wordt een onmogelijkheid dat er voor zulke zondaar nog verlossing is. Hoe zal een onreine hoop hebben op herstel? Naar het recht Gods ben ik buitengesloten. De wet met zijn veroordelende vonnis stelt me buiten het heiligdom. Bij God geen plaats. En zelf kan ik er niets aan veranderen. Dan is de enige mogelijkheid de Heere in zijn macht en ontferming aanroepen. De Heere wiens macht boven onze grens uitgaat. Zo verwacht die melaatse het van de Heere. In zichzelf ziet hij niets dan de dood. Maar in Christus zoekt hij het leven. En dat laat de Heere niet koud. Hij blijft niet onbewogen. En Jezus beantwoordt zijn smeken met het betonen van zijn barmhartigheid. Ik wil, word gereinigd. Christus' macht wordt door zijn barmhartigheid aangezet, gebruikt. En zo oefent hij zijn gezag uit. We zeggen wel eens: God is toch machtig. De Heere kan toch helpen. Waarom gebeurt er dan niets? Hier zien we dat de Heere zijn macht tot verlossing gebruikt, als hij met barmhartigheid bewogen is. En wanneer wordt hij met ontferming bewogen? Als er een ootmoedige onderwerping is aan zijn wil, een smeken van een onwaardige om hulp, een hartelijke belijdenis van geloof in Christus. Zulke genadesmekingen vermogen veel. Dus er komt er voor ons allemaal op aan, moeten we het hebben van zijn barmhartigheid. Die melaatse bleef niet ongezegend. Jezus strekte zijn hand uit en raakte hem aan. Is dit niet onvoorstelbaar? Een melaatse moet je juist mijden en niet aanraken. Maar Jezus overbrugt de afstand. Dit mocht niet. De wet verbood om de onreine aan te raken. Maar Christus doorbreekt de grens. Hij buigt zich over deze ellendige. Als de hemelse geneesheer toont hij genade. Het uitstrekken van de hand wijst op de rijkdom der genade die de Heere bewijst. Overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. En door die aanraking wordt deze zondaar onder de vloek opgenomen onder de zegenende verlossingswerk van de Heere. Die man had zelf niet om die aanraking gevraagd. Hij had niet kunnen vermoeden, niet durven hopen dat het zo rijk zou zijn. Verlossing krijgen. Het gaat langs ongedachte wegen. De bekering is niet voorspelbaar. De weg die de Heere houdt, de gangen van zijn volk, zijn vol majesteit en genade. En daarom komen ze altijd in het wonder terecht. Aanbiddelijke gerechtigheid. O, die heerlijke aanraking door Jezus' hand. Niet een hand die wegduwt en op afstand houdt. Niet een hand die hem in de dood en onder doet gaan. Maar een hand vol ontferming. De genezende kracht van Jezus, die alleen van de dood kan redden, wordt zijn deel. Die aanraking gaat van de Here uit en is geheel voor rekening van Jezus. En hierin blijkt het eenzijdige Godswerk in het zaligen van zijn volk. De Here is de eerste. Hij is bereid de schuld en de vloek op zich te nemen. Door die aanraking wordt Jezus immers onrein. En als een onreine wordt hij de verworpene. Hij mag niet ingaan tot Gods altaar. Jezus neemt als de bereidwillige borg de plaats van zijn volk in. Hij wil door het strenge oordeel van God buitengesloten worden, om aan het kruis onder de last van Gods toorn een vloek te zijn. Zo vervult hij wat van de Messias staat beschreven. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. En dat alleen omdat Christus zegt, ik wil. Ik wil het als zaligmaker en als borg. Hij wilde van eeuwigheid dat aan het recht God zou worden voldaan. De vrederaad heeft hij zijn bereidheid uitgesproken om borg te worden van de verkorenen des vaders. Jezus is gekomen om in zijn leven en sterven de wil des vaders te volbrengen. In een weg van vernedering, zelf onrein worden, om door zijn zoenoffer de reiniging der zonde te verwerven voor een onwaardig volk. En nog is hij dezelfde. Nog wil hij zondaren reinigen, uit louter welbehagen. Het is zijn lust en vreugde om zijn hulp ter verlossing te betonen. Is dat niet bemoedigend voor u die tot de Here uitgaat om rein te worden? U die het uitroept, blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. U die zichzelf moet veroordelen vanwege de onreinheid. U die met een onwillig hart toch blijft neergebogen aan de voeten des Heren. Het ligt alles in hem en zijn nederbuigende zondaarsliefde. Jezus heeft slechts één woord te spreken. Door zijn woord oefent de Heere zijn macht uit tot redding. En uit dat woord blijkt, de Heere kent en begrijpt die melaatse. Hij verhoort zijn gebed. Wat is dat groot en heerlijk, zo te mogen ervaren, een plaats in het middelaarshart van die hoge priester te hebben. In de handen van een gewillige zaligmaker te vallen. Vlucht maar tot die Here met al uw ellende, roep hem aan met al uw noden, in angst tot hem gevloden. Nooit zal iemand omkomen aan zijn voeten, die zich aan zijn wil onderwerpt ervaart het. De Here wil het goede. En wat Christus wil, is niet in strijd met Gods recht en deugden. Wat een eeuwig wonder. In het voortgaande geloofsleven gaat het steeds meer om de majesteit en de heerlijkheid van de wil van Christus. Het rein worden is niet doordat de mens wil. Zalig worden is een steeds groter wonder, omdat de Here het wil. En dan leer ik mezelf meer als een melaatse kennen. Ik kan niet anders dan de doodvruchten dragen. Zelf kom ik nooit boven de onreinheid uit. Maar de Heilige Geest maakt gewillig om de reiniging buiten onszelf in Christus te zoeken. Het mag worden en steunen op het offer van Christus. Dat is het vaste fundament. Daaruit vloeit de reinigende kracht van Christus bloed. Al de offers van het oude verbond waren niet in staat de reiniging aan te brengen. Maar meer dan Aaron is hier. Het eenmalige offer van Christus is voldoende tot reiniging. Hij heeft de wet vervuld en brengt vrede aan. En daarvan getuigt zeer rijk onze derde gedachte. De legalisering van dat gezag. Toen Jezus zijn woord sprak, ging de melaatse terstond van hem weg. De melaatse werd gereinigd. Daar is het bewijs geleverd. De woorden van Jezus zijn niet ijdel. In het gezond en reinig zijn wordt het gezag van de Here gezien. De werking van het woord is verborgen. Het is door de mens niet te verklaren. Maar de vrucht komt openbaar. Om het machtswoord van Christus vindt de reiniging plaats. Bij hem is een onbegrensde macht tot verlossing. Denk nooit te klein van deze zaligmaker. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Indien we nog onrein zijn en de vergevende en de vernieuwende kracht van Jezus bloed niet kennen, dan zijn we nog in onze zonde. Dan is er nog een openstaande schuld en staan we voor eigen rekening. Het ligt niet aan de Heere. Hij is de bereidwillige borg. Hij kan en wil volkomen uitkomst geven. Ontbreekt de reine vrucht door onze onbekeerlijkheid, dan zal het ons eenmaal tegenklinken. Gij hebt niet gebild. Verhard u dan niet, maar laat u leiden. Op gezag van Jezus wordt een zondaar rein en vrij van schuld en ellende. Een meelaatse wordt een nieuw schepsel in Christus. Want de wet heeft niets meer te eisen en heeft zijn veroordelende kracht verloren vanwege de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Wat Jezus doet in de bevrijding van deze man is volkomen legaal. Om dat te bevestigen geeft Jezus de gereinigde de opdracht om te zwijgen en naar de priester te gaan. Nu wordt ook de verontwaardigende reactie van Jezus dat hij die man wegstuurt begrijpelijk. Waarom mag hij aan niemand iets zeggen? Wel, in zijn reiniging openbaart Jezus dat hij de Messias is. Als dit Messiasgeheim nu overal bekend zou worden, zou dit een schending zijn van de wet. Tussen de Heere en zijn kind is er geen scheiding, geen grens. Maar dat betekent niet dat de reinigingswet nu is afgeschaft. Jezus wil niet handelen tegen de wet in. Bovendien is zijn tijd nog niet gekomen om verheerlijk te worden. Die man moet zwijgen opdat er nu niet een menigte zal komen die Jezus tot koning wil maken. In het heiligdom wordt de priesterdienst nog verricht naar de wet. De priester was door God aangesteld om bij meelaatsheid het oordeel van de onreinheid officieel uit te spreken. Maar dan moet de gereinigde meelaatse door diezelfde wetsdienaar ook rein verklaard worden. Vandaar de opdracht om zich aan de priester te tonen. Want Jezus is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. Jezus schaft de wet niet af, hij schakelt de voorschriften niet uit. Jezus' werk valt binnen het kader van de wet. Dit is niet een revolutionaire daad van Jezus, zodat de fariseeën hem kunnen beschuldigen. Sion zal door recht verlost worden. En zo wordt het gezag, de bevoegdheid van de Heere Jezus, gelegaliseerd. De gerechtigheid die hij aanbrengt is volkomen in overeenstemming met de wet. En daarom moet het nu blijken dat het vonnis der wet hem niet meer treft. Als de priester hem volgens de eis der wet onderzoekt, komt openbaar dat hij zo rein is alsof hij nooit enige meelaatsheid heeft gekend. En zo rijk is de reinigmaking door Christus. Het oude is voorbij gegaan. Alleen het nieuwe van Christus komt in aanmerking. Ligt daarin niet de redding verklaard? Het komt erop aan dat we delen in het borgwerk van Christus. Zonder zijn reiniging kunnen we niet onschuldig verklaard worden. Maar wie door Christus gereinigd is, kan niet meer veroordeeld worden. Dat geldt ieder die het Messiasgeheim mag kennen. Zo is er nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Mag u al roemen in die verlossende barmhartigheid? Dan verstaat u, het is niet zomaar wat ontferming, geen goedkope genade, maar een redding op bevoegd gezag, naar recht niet schuldig verklaard. In de confrontatie met de wet blijkt dat, tot roem van Gods genade. Heeft de wet dan nog een plaats in het leven van een gereinigde zondaar? Sommigen zijn van mening dat voor de gelovigen de wet heeft afgedaan. Je leeft toch onder de genade en je bent in Christus volmaakt. Berouw en heiliging is niet meer nodig. Ze vergeten echter dat de toepassing door de Heilige Geest onderscheiden is van de verwerving door Christus. Vergevende genade brengt in de weg van de wet, niet om die te volbrengen in eigen kracht, maar als regel der dankbaarheid. Jezus draagt de gereinigde melaatse op een offer te brengen. Het reinigingsoffer dat Mozes geboden heeft. Wie in de gunst van de Heere mag delen, ontvangt ook zijn gebod. Genade bindt aan de wet. De overwinnende kracht van Jezus wint zondaren in voor zijn liefdedienst. Dan wil je graag onder zijn gezag buigen. Je zoekt de gemeenschap met de Heere die aan de ziel het leven geeft. De Heere is het waard om gediend te worden vanwege zijn grote zondaarsliefde. Zijn wij zo van harte willig en bereid gemaakt om voor de Heere te leven? Als we die bereidwillige zaligmaker hebben leren kennen, als het wonder werd dat hij niet heeft uitgeworpen, dan is er toch wederliefde in het hart. Wie zou dan niet uit verbondenheid bereid zijn zich op te offeren voor Christus, wiens bloed reinigt van al zijn zonden? Of ontbreekt het dienstbaar leven, omdat we nog niet gereinigd zijn? Is uw onreinheid nog niet ondraaglijk geworden? Natuurlijk, we weten allemaal dat we zondaren zijn. Maar u probeert uw rein zo rein mogelijk te leven. U bidt erom en u hoopt erop. Bent u dan niet bezig zelf uw onreinheid te bedekken of weg te werken? En intussen bent u buiten het heiligdom gesloten? Val dan de Heere der Heren nog te voet? Roep zijn verlossende macht in over uw leven. Gij kunt mij reinigen. Dan zult u en uw leven een getuigenis worden van zijn genade. Als Jezus die gereinigde melaatse opdracht geeft, zegt hij, hun tot een getuigenis. Wanneer die geredde man zwijgend de nieuwsgierige mensen voorbij loopt om naar de priester te gaan, zal dit voor een ieder een getuigenis zijn. Hij gaat naar de priester voor de wettige verklaring van zijn rein zijn. En als de priester moet erkennen dat hij rein is, zal dit een bevestiging zijn van Christus werk. Dan ontvangt Jezus daad de legalisering. Het is niet een halve genezing, volkomen rein volgens de eis der wet. En dan wordt in de tempel een getuigenis gegeven van de messiaanse waardigheid van Christus. Op zijn werk rust de goedkeuring van God. Jezus kan volkomen zalig maken die door hem tot God gaan. En dit is tot verheerlijking van God. Het gereinigde leven toewijden aan hem. Alzo wordt de wet vervuld door de genade van Christus in het leven van zijn volk. En die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Jongelui, verstaan jullie dat getuigenis? Jullie denken misschien, wat zie je van God en van zijn werk in deze wereld? Wat merk je van Christus' verlossing in het leven van mensen? Wat maakt het uit hen die de Heere vrezen? Maar dit getuigenis is er nog. Zij die niet meedoen met de ongerechtigheid van de wereld, maar zichzelf rein en onbesmet bewaren. Het gaat niet om grote en opzienbarende dingen, maar om de getuigenis van de liefdesmacht van Christus. Namelijk dat hij kan bereiken wat geen mens en wat geen wet kan bewerken. De reiniging. En zo is elke bekering een getuigenis. En ligt hier ook niet een geweldige taak en roeping? In de wereld neemt de onreinheid toe. De zonde wordt steeds openlijker bedreven. Stellen we daar een leven in reinheid tegenover? Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid? Kunnen wij getuigen? Die gereinigde melaatse begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden. Nadat hij van de priester toestemming had gekregen verkondigde hij de wonderen van Jezus Christus. Hij kon niet meer zwijgen van zijn zaligmaker. Hij mocht vrij uitspreken. Er zijn geen grenzen aan Christus' macht. Hij geneest zelfs een melaatse. Hij verontreinigt zichzelf en heeft mijn zonde op zich genomen. Mijn schuld verzoend. Dan kunnen we getuigen, als we zelf de reinigende kracht van Christus bloed ervaren. Dan weten we van een reine melaatse en van een onreine Jezus. Die zalige ruil, Christus in mijn plaats, ik rein door hem. Dan krijg je steeds meer een afkeer van de zonde. En dan is er een begeerte om rein voor hem te leven. Het gereinigd volk van God heeft echter nog wel te strijden met zoveel onreinheid. En als ze op al dat onreine zien wat er door hen zelf nog is, staat dan het vrijmoedig getuigen wel eens in de weg. Door de Heilige Geest moet ruimte gemaakt worden voor de rijkdom van Christus' reiniging. Hij is een volkomen verzoening voor al uw zonden. Wie in hem de vrede vindt, wil hem groot maken. Als het geloof op die bereidwillige borg mag zien, is er blijmoedig getuige van die zaligheid. Door dat getuigenis dat vol is van de heerlijkheid van Christus, wordt zijn gezag om zondaren te redden gelegaliseerd. Zalig, als ook uit ons leven mag blijken, Jezus leert als machthebbende. De mensen verwonderden zich. Wat is dit voor een nieuwe leer? Hoe kan Jezus zelf de onreine geesten gebieden? Wat voor een gezag heeft hij? De reiniging van de melaatse laat de evangelist Marcus uitkomen. Dat Jezus inderdaad gezag van Gods wegen heeft om van het oordeel der wet te bevrijden. Een hoogtepunt in Jezus' werk. En de zegen van het getuigenis van die melaatse blijft niet uit. Ze komen tot Jezus van alle kanten. Een geweldige toeloop is het gevolg. De majesteit en de trekking van de Heere schittert. En welke uitwerking heeft de prediking op ons? Dit woord is ons tot een getuigenis. Buigen we voor dat gezag en vallen we de Heere te voet. Reinig gij die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Leer mij aan uw dienst oprecht verbonden te blijven. Het kan en het mag. Want door die grote toeloop kon Jezus niet meer in het openbaar in de stad komen. Maar hij ging naar de woeste plaatsen. Ziet u hem gaan? Hij neemt de plaats van die melaatse in. Zo zal Jezus buiten de legerplaats gaan om te lijden en te sterven. Hij heeft de onreinheid van zijn gereinigd volk gedragen. Christus buiten de gemeenschap van God, om voor zijn volk de toegang tot het heiligdom te verwerven. Zij zullen met vreugde het huis des Heren binnengaan, om daar in volmaakte reinheid zijn grote naam met lof te danken. Amen.